Heerlijk om samen te aanbidden. Halleluja. O Heer, wij prijzen u, Heer. Wij verhogen u, Heer. O Heer, uw zalving is hier, Heer. De zalving van de Heilige Geest is hier. Halleluja. Amen. Ik stel voor dat we nog even ook in gebed blijven. Ik weet, aanbidden is iets anders dan aanbidden. We beginnen altijd 's ochtends hier 10 uur met gebed. Maar vorige week zondag hebben we samen als gemeente gebeden voor Stjoppa. En dat heeft, als we overeenstemmen in gebed, hè, Jezus instrueert ons om ook in de binnenkamer te gaan, dan zijn we alleen met de Vader. Maar er is ook een gebed van overeenstemmen. Dat is in het Grieks zelfs het woord symfonie. Hè. De foon, het geluid, niet de foon. We hebben allemaal een foon, maar we hebben ook allemaal een stem. En als dat samen gaat, dus ik stel voor dat we nog 1 keer samen gaan staan en dat we nu ook een gebed uitspreken. Het was heel kritiek vorig weekend. Vorige week zaterdag en ook zondag. En God heeft ja, toch direct ingegrepen. Weet je, ik geloof dat Hij hier doorheen gaat komen. En Heer, we willen nu samen ook in deze zalving, willen we ja, onze gebeden als een reukwerk aan U opdragen, Heer. Voor Uw heilige troon. We willen samen overeenstemmen in gebed. We willen gezondheid uitspreken over Stjoppa, Heer. Over zijn leven, Heer. Spaar zijn leven, Heer. Zijn leven is in uw hand. En Heer, we weten, Heer, u staat boven alle dingen. U bent de eeuwige Vader. U bent de schepper van hemel en aarde, Heer. En u bent een scheppend God. En we spreken ook uw kracht uit vandaag, Heer. Dat hij door deze kuur mag komen en zich sterk mag voelen. En u ook mag merken, Heer, dat we samen voor hem bidden, Heer. We zijn een geestelijk gezin. U wandelt in deze gemeente, Heer. En nog meer mensen die misschien een aanraking van u nodig hebben. Een aanraking in hun ziel, omdat ze ja, pijn hebben. Of in hun lichaam, voor genezing. We spreken genezing uit, Heer. U hebt uitgeroepen aan het kruis, het is volbracht, Heer. Al onze zonden, al onze smarten, maar ook al onze ziekten hebt u gedragen, Heer. En Heer, dat willen we uitspreken en geloven, Heer. We willen inderdaad wandelen op het water, Heer. Want u bent een bovennatuurlijk God. In de naam van Jezus. Halleluja. Dank u, Heer. Amen. Amen. Neemt u plaats. Het is mooi om een geestelijk gezin te zijn. Hè? Om voor elkaar te bidden, met elkaar mee te leven. We hebben gasten. Maar dat zijn eigenlijk niet gasten. Dat zijn vaste gasten. Dat zijn bewoners van de Helperkerk. Regelmatige bewoners. We hebben namelijk familie, jazeker. We hebben Raymond en Sarah. Misschien kunnen jullie even staan. We willen jullie even verwelkomen met een warm applaus. Raymond en Sarah waren dus voorgangers, echtpaar in Hengelo. Maar ze zijn teruggegaan naar Engeland, naar Huddersfield, waar ook hun kinderen zijn. Maar weet je, jullie zijn niet alleen onze persoonlijke vrienden. Jullie zijn ook zeer welkom in dit huis. Door deze jaren dat we jullie hebben leren kennen. En we hopen dat het nog, nog doorgaat. Ja. Ja. Er vroeg eens een keer iemand aan een vriend van mij, die ook voorganger is. Voorganger, wanneer gaat u met Amy Raad? Hij zei, Amy Raad? Oh, dan heb je een heel groot... Hij bedoelde dus emeritaat. Nou, emeritaat, dat betekent letterlijk dat je dus tot rust komt enzovoort. En dit is ook een broeder die de gemeente heeft overgedragen. Er komen weer jonge voorgangers, 30-plussers, die nemen het weer over. En dat is heel, heel goed. Maar wij zijn niet uitgerangeerd, hè, als 65-plussers, toch? We komen niet met emeritaat. Ja, die moet je even onthouden, hè? Dat is een hele leuke. Maar goed, we geven je de microfoon. Dien ons met het woord. En voel je helemaal vrij om te bedienen. Ik Komt hij hier op of is het...
Wauw, het is geweldig om hier terug te zijn. Ja, we voelen ons altijd zo thuis. En Sarah, ik vind het een voorrecht om hier aanwezig te mogen zijn. Niet alleen om te prediken of zo, maar voorrecht dat we geweldige vrienden hebben. Hè? Natuurlijk begon met Ismee en Jacob. Jacob heb ik beter leren kennen. Toen we voor het eerst naar Oekraïne samen gingen en toen naar Duitsland. En toen ontdekte hij dat hij, behalve Jezus, had hij nog een andere passie. En dat was een... Maria. Wie was dat ook alweer, Jacob? Ik vroeg, dat die, vroeg of die, die zanger of die dood was. En toen heb ik eigenlijk Jacob nog nooit zo vol van passie gezien. Maar ook Ismee, dat was op een conferentie in Spanje. Ik geloof dat het Barcelona was of in Malaga. En op het strand heb ik toen een half uurtje met hem gelopen. En we hadden meteen een klik. En ik heb hem de hele tijd niet gezien. Maar soms gebeurt het, hè? Dat je mensen ontmoet of dat je in kerk geweest bent. En dat je een klik hebt. Je voelt hetzelfde familie, je voelt hetzelfde DNA. En dat hebben we ook met de Helpenkerk. Ja, we zijn heel veel kerken geweest en we doen ook bediening. Maar het is toch andere kerken waar je onder familie mag zijn. Ja, en we missen jullie echt oprecht. En ja, ook niet even met de auto naar Groningen komen of zo. Of een MG-dag of wat anders. Of lekker koffie drinken of wat dan ook. Maar we zijn niet zo ver van hier vandaan. En we zijn nu in Huddersfield. En het is fijn om ook... aanwezig te mogen zijn. En, we zijn nog geen lid van die gemeente. We moeten nog lid worden. Hè? Dus het is even een overgangetje. God gebruikt ons ook daar. En we voelen ons thuis. We hebben heel veel oude vrienden binnen de kerk mogen weer ontmoeten. En vriendschappen verdiepen weer. Maar ook vrienden buiten. We zijn toch blij dat we ook met pensioen mogen. Is heerlijk, hè? Dat is echt waar, heerlijk om met Emiraten te gaan. Nee, Emiraten waren toch altijd professoren van een universiteit, of niet? Waren dat ook niet? Had ook mee te maken, of is het weer een ander woord? Mijn Nederlands is niet zo goed, maar hij lijkt ook wel een beetje op een professor, hè? Jacob. Heel statig en zo. Maar soms zijn er veranderingen in je leven. En ik wil een boodschap eigenlijk brengen over iets waar ik vaak over gesproken heb... In verschillende vormen en vaak ook met evangelisatie en met genezing. Maar ik geloof dat het toch ook belangrijk is voor de christenen. En als jullie je Bijbel bij hebben, graag gaan naar Matteüs hoofdstuk 4. Ja, je merkt dat je ouder wordt als je de Bijbel dichter bij je ogen moet hebben. Hè? Maar Matteüs hoofdstuk 4. En begin ik in hoofdstuk 4 dan vers 23. En de titel, als je die neer wilt zetten, dat is... God is geen kracht en heeft liefde, maar God is liefde en hij heeft kracht. Er is een heel groot verschil in. Als iedereen weet dat God je kan liefhebben. Maar of je echt weet dat God je liefhebt, is toch wat anders. Als je weet dat God is liefde en dat dat 100% perfect is, ga je anders leven. En Jezus trok rond in heel Groningen. Gaf onderwijs in de Helpenkerk. En predikte het evangelie van het koninkrijk en hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk. Ja, dat is wat, hè? Jezus genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk. Als je dat zo leest, dan denk je, wauw. Maar dat is toch de waarheid. En ik heb het voorrecht gehad toen ik tot bekering kwam in Walpole, Massachusetts, dichtbij Boston... Toen kwam ik bekering uit drugsverslaving en mijn oom was een evangelist eigenlijk. Hij heeft nooit gepredikt in de kerk. Maar hij heeft wel honderden, misschien wel duizenden mensen persoonlijk tot de Heer geleid. En die bracht me toen ook naar een tent evangelisatie. En dat was een echtpaar, onbekend echtpaar, maar hij had een kerk in New York. En ze hadden 8 kinderen. Maar elke zomer, in Nederland gaan ze altijd op vakantie, maar hij, elke zomer ging hij met die tent rondtrekken. En met zijn gezinnetje, 2 zonen waren stewards. Zijn vrouw die speelde de piano, zijn andere dochter speelde de keyboard, een andere speelde de gitaar. Maar het was een evangelisatieboodschap en mensen kwamen tot bekering. Maar voor het eerst zag ik dat als hij bad voor mensen, mensen in een rolstoel, blinde mensen, ook heel veel blinde, dove mensen, mensen die kreupel waren, allerlei problemen, ze werden allemaal genezen. En het was net of je naar de snackbar ging. En je bestelt een kroketje en je krijgt meteen een kroketje. En dat heeft echt een impact gemaakt op mijn leven. Sommige mensen in Engeland vooral, die kennen ons van de genezingsbediening, als je dat zo mag noemen. Maar het begin van je christelijke leven kan toch je de verder christelijke leven bepalen. Dus voor mij heeft dat toch een belangrijke impact gehad op mijn leven. En ik zie niet dat ik iedereen een genezen heb gezien worden, maar voor mij is genezing, dat hoort bij het evangelie. Het is niet alleen onderwijs, het is niet alleen prediken, het is niet alleen discipels maken, maar het is ook genezen. En het gerucht over hem verspreidde zich over heel Syrië en ze brachten bij hem allen die een beetje hoofdpijn hadden, allen die een beetje rugpijn hadden, nee, allen die er slecht aan toe waren. En misschien ben je er ook wel slecht aan toe. En dan kwalificeer je jezelf voor Gods genezing, weet je dat? Soms als we niet zo echt ziek zijn, dan kunnen we nog wel leven met onze ziekte. Soms kunnen we ook wel ons behelpen, al zijn we lang ziek. En jullie weten, of niet, ik weet niet, sommigen van jullie hebben me gezien toen ik hier de laatste keer was met mijn jicht. En dat heeft bijna een maand geduurd dat ik niet kon slapen en dat ik de hele tijd door pijn had. En ik dacht, maar hier wil ik niet mee leven. Er moet iets drastisch veranderen. En soms moeten we echt heel diep gaan voordat we echt helemaal naar Jezus uitroepen. Naar Jezus, ik wil uw liefde ervaren, ik wil uw kracht ervaren, ik wil uw doorbraak ervaren. En die er slecht aan toe en door allerlei ziekten en pijnen bevangen werden en die door demonen bezeten waren en maanziekten, dat is epilepsie, en verlamde en hij genas hen. En grote menigte volgde hem en uit de hele streek. En dat gebeurt. Dat is, dus je ziet, als er genezingen zijn, komen een heleboel mensen, maar die blijven toch bij de menigte. Ja, die gaan niet dieper met Jezus. En in hoofdstuk 5 staat, toen Jezus de menigte was, ging hij de berg op. En nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. En hij opende zijn mond en onderwees hen. En hij zei, zalig zijn de armen van geest, van hen is het koninkrijk der hemel. Dus hier ging hij weer onderwijs, maar niet de hele menigte, maar mensen die zijn discipelen waren, die dicht bij zijn hart leefden. En het onderwijs was anders. Sorry, ik zit een beetje soms in Engels te praten, maar het onderwijs was anders. Het was niet alleen over wonderen, het was niet alleen maar hoe je leven moest, niet alleen maar over rechtvaardigheid, maar het ging allemaal over karakter. Het ging allemaal over hoe God was en hoe God wou dat wij waren. En dat we moeten veranderen naar het beeld van God. En dat is een hele andere. Er komt een diepgang in het onderwijs. En er is echt een groot verschil. Er zijn heel veel mensen die willen alleen maar onderdeel worden. Hè, van alle mooie dingen. Jonge mensen willen allemaal springen en dansen. Nou willen ze ook. Ik begrijp het niet. Ik ben in kerken geweest. Nou, die moderne kerkers. Allemaal beton. Wat ze daar nou aan vinden. En luide muziek. Nou, ik hou echt van luid muziek. Maar ik wou weglopen. Ik hou echt van luide muziek. Dan kom misschien omdat ik een beetje doof ben. Maar ik hou van luide muziek, echt waar. Ik zit altijd ook vooraan, zodat ik beter kan horen en beter kan zien. Maar, man, dat heeft niks met worship te maken. En, dus het is toch anders met als je een discipel bent van Christus. Dus dat is Matthäus 5. En dan gaan we naar Matthäus 8. En toen, daar staat hij, toen hij van de berg afgedaald was, volgde een grote groep menigte hem, weet je wel? De menigte wil niet met Jezus de hoogte in. Dat moet allemaal makkelijk worden. Bergen beklimmen en heuvels beklimmen, dat kost je zweet en tranen en moeite. Maar dat wilden normaal, doorsnee, christenen niet. Maar de mensen die echt een hart voor God hebben, die gaan waar hij gaat. En we hebben dat lied gezongen, hè? Ja, ik vertrouw en ik wil u volgen, Heilige Geest. Hè? Fantastisch. En zie, er kwam een Melaatse, die knielde voor hem neer en zei, Heere, als u wilt, kunt u mij reinigen. Heere, als u wilt, kunt u mij reinigen. En Jezus stak zijn hand uit en raakte hem aan en zei, ik wil het. Word gereinigd. En meteen werd hij gereinigd van zijn melaatsheid. Nou hier, de melaatse, die zei, als u wilt, kunt u mij reinigen. Hij zei niet, als u kan, dan kunt u mij reinigen. Een heel verschil. Hij wist dat Jezus kon genezen. Heel veel christenen weten dat God hun kan genezen. Maar ze hebben toch een vraagteken of ze Jezus hun wel wilt genezen. En dat was bij deze man ook zo. Waarom weet ik dat deze man wist dat Jezus hem kon genezen? Want in hoofdstuk 8 lezen we dat toen hij van de berg afkwam. Kwam er weer een menigte, dat was die melaatse ook. Maar voordat hij de berg opgeklommen was, dat hadden we in Matthäus 4 gelezen. Toen predikte hij de evangelie, hij onderwees de mensen. En hij genas iedereen. En deze melaatse had gezien dat iedereen die naar Jezus toekwam toen, met allerlei slechte ziektes, met allerlei verschrikkelijke pijn, dat Jezus ze genas. Maar hij was zelf niet gegaan. En toen kwam hij terug en waarschijnlijk in die periode, want tussen 4 en 5, dus toch wel een behoorlijk tijdje, had hij toch heel veel zitten nadenken. Of reflecteren, of hoe je het ook mag noemen. En soms is het ook goed dat we reflecteren over ons leven. Ja? Heb ik echt een doorbraak nodig? Waar geloof ik God niet echt voor? Weet je? Waar geloof ik echt in? Weet je, we worden allemaal geschud. Wij zijn in onze bediening ook vaak geschud. En dan ga je in allerlei dingen twijfelen. Maar wij hebben soms ook jaren gehad dat we gezegd hebben, ja maar, waar geloven we echt in? En juist in die periodes waar het moeilijk is, dan kom je erachter waar je echt in gelooft. Ja, we verloren relaties waar we echt hele goede vriendschappen mee hadden. In ieder geval, dat dachten wij. En één keer waren ze verdwenen uit ons leven. Ze wilden ons niet meer kennen om hele domme doctrinale dingen. Maar we hielden vast, want we geloofden dat verbondsrelaties zijn het grootste onderdeel van het evangelie. En we hebben 7 jaar gezocht naar echte mensen waar we in verbondsrelatie konden gaan. En dat was traumatisch. Soms dachten we dat we weer een groep gevonden hadden en ja, dan kwam je erachter dat ze niet voor jou er waren of voor de gemeente en dan gingen ze de oudste bij me wegtrekken en dat soort dingen. En ik denk, wauw, maar toch hebben we vastgehouden. We hebben vastgehouden aan visie. Ik geloof dat een gemeente gebouwd wordt op visie en relatie. Niet alleen op visie en ook niet alleen op relatie, maar de voorgangers. Ja, of de voorganger die heeft een visie en de mensen moeten volgen en de gemeente moet sterkere relaties hebben. Weet je hoe je weet of de gemeente echt sterke relaties heeft? Als je met de mensen praat. Hè? Vroeger hoorde ik het ook altijd zeggen van, ja, maar de leiding. En wij, ik zeg, dat is helemaal verkeerd denken. Weet je, de hele gemeente is een team. Waar iedereen zijn eigen aandeel heeft en daar zich in moet begeven en helpen. En toevallig, die een heeft die functie, die ander heeft die functie. En de voorganger heeft een andere functie. En iemand die bij de deur heeft, heeft ook een grote functie. Allemaal hebben we functies. We zijn een team. Maar natuurlijk, elk team heeft een leider nodig. Een team zonder leider is geen team. En het team met te veel leiders is ook geen team. Dus we hielden vast aan die visie. En toen kwamen we in aanraking met MFG. Halleluja. Zo zegt de Heer. Wilt u die mobiele telefoon aan die voorganger uit Engeland geven? En ik weet dat u altijd gehoorzaam bent, zegt de Heer.
Oeh, nee.
Maar, en toen kwamen we, en nou, ik had 7 jaar van twijfels. En toen voor het eerst met Colin, en Colin kende ik al van de Bijbelschool. Van 20 jaar daarvoor. Maar ik wou wel even kijken of het echt was. Nou weet ik dat het echt is. Ja? Maar soms kan je in een periode zijn in je leven waar je twijfelt aan relaties, twijfelt aan de gemeente, visie, twijfelt aan of je wel genezen kan worden, twijfelt of je misschien wel in voorspoed ook financieel kan leven, twijfelt of je misschien een partner in je leven kan vinden, allerlei dingen, misschien dat je kinderen kan krijgen, dus allerlei dingen waar je aan kan twijfelen, maar je moet weten wat het woord van God zegt. Maar deze man was een Melaatse. Deze man was een Melaatse. En daarom vroeg hij zich af of Jezus hem wel wilde genezen. Want een Melaatse in die tijd, dit is eigenlijk nog een overgang tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament, dat je de Mosaïsche ceremoniële reinigingswetten. En als je een Melaatse was, dan mocht je niet zomaar onder de mensen begeven. Kan je je voorstellen dat je Melaatse was? Je bent naar Malawi geweest en ben in aanraking gekomen met een Melaatse en je komt terug in de gemeente en je mag niet meer onder mensen van de gemeente. Ja, ik ben er in en we hebben gewerkt met HAVO, dus een organisatie die werkte met Melaatse daar. En ik heb ze gezien, die Melaatse die geen wang meer hebben of geen neus of 1 vinger. En ze zijn gelukkig allemaal genezen. Maar kijk, je komt terug en je komt in de kerk en je mag niet eens meer naast iemand zitten. En daarom in het Oude Testament zie je bijvoorbeeld bij buiten de stad, dat is waar de Melaatse woonden. Ze woonden niet in de stad. En als ze dan wandelden door waar mensen waren, dan moesten ze schreeuwen, ik ben Melaats, ik ben Melaats, een Melaatse. Wauw. En als je maar genoeg naar dingen luistert, dan ga je het geloven ook. En die mensen, ik las het weer in Leviticus 13, geloof ik. Toen las ik het ook weer. En ze mochten, ze moesten hun haar laten hangen. En ze moesten hun kleren scheuren. En hun baard en hun snor, daar moesten ze hun handen voor hebben. Dan mochten ze niet laten zien, ze moesten maar schreeuwen. Melaatse, een Melaatse, een Melaatse. Dus die man had een grote afwijzing in zijn leven. En hij dacht, weet je, als alle mensen, en hij had niet door natuurlijk in het Oude Testament, waar ceremoniële wetten. Dus dat waren niet wetten om je neer te drukken, maar het was ter bescherming van alle mensen, voor gezondheidsredenen. Maar die man dacht, weet je, als al die mensen die verwerpen mij. En als al die mensen mij zo verwerpen, dan zal God mij ook verwerpen. Maar dat is niet zo. Dus hij wist dat God power had, maar hij wist niet of God hem echt liefde had. En hier denk ik dat de meeste allemaal christenen, iedereen zegt het toch? God houdt van mij of niet? Ja? Anders wil ik graag niet nou naar voren komen. Ga ik eerst daarvoor bidden. Maar iedereen weet het. God houdt voor mij. We weten, God is liefde. We hebben lief omdat God ons eerst lief gehad heeft. Maar de realiteit van de liefde van God ervaren in jouw leven is wel wat anders. Want, weet je, als je afwijzing in je leven hebt, dan kun je alle dingen gaan gebeuren. Dus, ja, ik noem er maar een paar. Op een gegeven moment, als je vaak genoeg afgewezen wordt, dan loop je met een minderwaardigheidscomplex. Soms als je afgewezenheid hebt, afwijzing hebt in je leven, dan probeer je maar te bewijzen dat je goed genoeg bent. Maar ik ben blij dat ik vrij ben, dat ik me helemaal niet hoef te bewijzen. Ik kan gewoon mezelf zijn. Stel je voor dat ik Raymond Manuhutu, dat ik moest gaan gedragen als Jacob Wups. Of Jacob Wups, nog erger, Jacob Wups moet zich gaan gedragen als Raymond Manuhutu. Dat is een ramp, hè? Ja. Dat is een ramp. Dat is een juk waar je onder leeft. Of je gaat jezelf standaard zetten in je leven. Als ik maar dit doe, als ik maar profeteer, dan krijg ik aanzien. Heel veel mensen die, om wat voor reden ook, je kan minderwaardigheid hebben in je leven, of afwijzing hebben in je leven, omdat je misschien geen hoge onderwijs gevolgd hebt. Misschien omdat je vader je afgewezen, of je moeder heb je afgewezen. Ik sprak ook met een echtpaar, voorgangers-echtpaar, en die waren vroeger afgewezen door hun moeder. Je kan afgewezen worden, of de leraar zei tegen je, deugt voor niks, je zal nooit wat worden. Het zijn allerlei dingen. En woorden hebben kracht, hè? Weet je dat, woorden hebben kracht? En dat gaat op een gegeven moment, gaan die woorden, die afwijzing gaat, die speelt altijd mee op de achtergrond van je denken. En soms is het helemaal aan de voorgrond van je denken. Het kleeft aan je hart. Daar moet ook afgesneden worden. Ja? Je hele emoties. Gisteravond waren we ook met een jongen. Een man, een goede vriend van mij. En dingen komen naar boven. En, goh man, het is zo erg om te zien. Het is helemaal, ja, hoe noem je dat, verouderd. En in een paar, 3 weken tijd. Helemaal veranderd. Want die dingen kwamen 1 keer naar boven. En is je naar een, ja, hoe noem je dat, mensen gaan die vanuit een wereldsperspectief gaan helpen. Ik noem het psychologie, maar psychologie dat werkt vanuit de ziel. En dan proberen ze vanuit de ziel de geest te veranderen. En dat lukt niet. Misschien kunnen ze wel ontdekken wat er verkeerd is. Vaak wel. Maar als God in je leven komt, gaat hij vanuit je geest werken. En dan gaat hij je ziel veranderen, gaat hij je denken veranderen, gaat hij je hart veranderen. En dat is het. Dat is het. Dat is psychologie, kan van psyche is ziel. Hè? En geest is, geloof ik, pneuma. Dus heel anders. En God, wanneer die komt, die begint in je hart te werken. Dat is het eerste wonder. Dan gaat hij van je hart, gaat hij je ziel veranderen. Gaan dingen van het vlees, ook die als afwijzing kleeft aan in je hart. Dan moet hij het afsnijden. En dan ga je echt veranderen. Ben je vrij, ben je waarlijk vrij. Dan hoef je niet meer met een juk te leven, met een zware last. Ook als christenen, weet je, we moeten gewoon leren. Hier staat hij. Hier staat er. En meteen werd hij gereinigd van zijn relatie. Je moet gereinigd worden in 1 keer. En heel veel christenen ook. Ik heb het ook gedaan in het verleden. Dan heb ik een probleem. En vaak dat probleem is een rugzak. Waar ik mijn eigen dingen in gestopt heb. En dan ga ik naar het kruis. Dan leg ik mijn rugzakje neer. Dan draai ik me om en dan pak ik het rugzakje weer op. En ga er weer met die last lopen. Maar dat is niet wat Jezus wil. Soms moeten we gewoon dingen bij Jezus laten. En op dat, bij het kruis moeten we gewoon business met Jezus doen. En zeg, ja Heer, ik verlaat u niet tot u me daar echt van bevrijd heeft. Tot u me echt genezen heeft. Tot u me echt veranderd heeft. Dat ik vrij ben van al die dingen waar ik aan vast zit. En dat is soms nodig. En als ik kijk naar al die grote mannen Gods, weet je, zoals Charles Finney, kennen jullie Charles Finney? Ja, met opwekking. Nou, dat was echt de opwekking. Hij was een baptistenvoorganger met allerlei problemen in zijn baptistenkerk. En hij ging het bos in en hij zei, Heer, ik ga het bos niet uit totdat ik gedoopt ben met de Heilige Geest. En niet met, ja, kukkeleku spreken, maar echt gedoopt met de Heilige Geest. Hè? Want kukkeleku, dat zijn christelijke hanen. Maar God heeft je niet een haan gemaakt, God heeft je een persoon gemaakt. En de Heilige Taal van de Heilige Geest is een taal met grammatica en alles erop en eraan. En hij kwam en hij werd echt aangeraakt, veranderde zijn leven. Bij een van de eerste reizen waar hij kwam, toen ging hij, de eerste reis naar Engeland, ging hij vanuit Zuid-Engeland ging hij naar Schotland en ging hij door kleine plaatsjes heen. En als hij door die kleine plaatsjes heen ging, daar kwamen mensen, terwijl hij de trein niet stopte, die viel op de grond en die schreeuwden naar God uit en hun zonde belijden. We hebben een kerk gehad in Bolte. En dat was een klein plaatsje in die tijd, in 1851, 52. Een klein plaatsje was toen misschien nog 30.000 mensen. En hij predikte daar. En in elk gezin kwamen mensen tot bekering. Plaatsje van 30.000. Daar heb je over Bolte, heb je overal nog kerkgebouwen. En er was één grote kerk, dat was een methodistenkerk. En er werden elke dag, we konden 1800 man in, we konden elke dag bidzondag houden. En ze moesten elke dag honderden mensen wegsturen. Dat is echt opwekking. Niet dat mensen gek gaan lachen op de grond en als ze opstaan, dan zijn ze niet veranderd. Dan gaan ze weer terug naar hun problemen. Dan ben je, als het gaat niet om hoe je valt, maar het gaat om hoe je opstaat. En dat je veranderd bent. Dat is echt een aanraking van God. En deze man ook. En weet je, het mooie is dat Jezus zegt, en die man die kwam en knielde voor hem neer. Weet je, hij had afwijzing in zijn leven. Maar wat hij deed, was hij kwam wel naar Jezus. En hij knielde voor hem neer. Weet je, je moet over je probleem heen durven stappen. En naar Jezus toe gaan. Zelfs als dat tegen alles ingaat. Tegen de stroom ingaat. Hij was een melaatse. Stel je voor. Jacob is een melaatse en ik kom naar hem toe. Ik ga hem niet aanraken. Want dat mocht niet volgens de wetten van Mozes. Want hij was onrein. En dat is niet dus. Maar een voorbeeld, hè? Maar hij is melaatse en als ik hem aanraak, word ik ook onrein. Dus ze mochten elkaar niet aanraken. Ze liepen zelfs met belletjes rond hun enkels. Dus iedereen hoorde en hij hoorde ook. Wat hij ook deed in zijn leven, wat hij zei of waar hij liep, hij hoeft niks te zeggen. Er komt een melaatse aan. Ik ben een melaatse. Dat is het helemaal als je doordringt. Helemaal. Als je op de straat, als je op de ene kant van de straat weer iemand anders kwam van de andere kant, dan moest hij naar de andere kant van de straat lopen. Dus het was niet een normale ziekte. Maar hij kwam. Hij stapte over zijn melaatsheid, ging heen en hij deed iets wat niet mocht. En hij ging naar Jezus en hij knielde neer en Jezus de alle rechten zegt, ja nee, hou even afstand. Dat is de wet van Mozes. Ik wil niet onrein worden. Maar Jezus, Jezus. En Jezus stak zijn hand uit en raakte hem aan en zei, ik wil het. Weet je, hij raakte hem aan. Hij raakte aan. Dat is een relatie. Als ik Jacob zie, dan huggen en wat dan ook. Waarom? Omdat we een relatie hebben van hart tot hart. En dan wil we uitdrukken. Jezus raakt hem aan en zegt, weet je, het is oké. Ik hou van je. En in Marcus 1 is een parallel schriftgedeelte en staat er. En Jezus innerlijk met ontferming bewogen. Wat was de motivatie? Wat was de motivatie waarom Jezus in de bediening was? Omdat hij een bewogenheid had voor zieke mensen. Had een bewogenheid voor mensen die afgewezen waren. En weet je, zelfs als jij denkt, Jezus is niet een steriele figuur met heel veel macht in de hemel. Hij is bewogen met jou, want hij kent jouw situatie. Hij is bewogen met je en hij wil je leven aanraken. Hij wil je leven veranderen. Hij raakte hem en zijn leven werd veranderd. Wauw. Dus je ziet hier dat Jezus hem aanraakte en zei, ik wil het. Als jij misschien denkt, ja, wilt Jezus me wel genezen? Ja, Jezus wil het. Maar je moet wel geloven. Want wat hij deed was echt niet geloof. Stel je voor dat Jezus niet gedaan had. Ik weet niet wat er met hem gebeurd was. Hij was waarschijnlijk gestenigd. Hij liep een risico, weet je, en geloven in Jezus en uitstappen en Jezus aanraken, er zijn risico's verbonden. En dat zie je constant in één hoofdstuk. Zie je dat constant. Tweede hoofdstuk, of hetzelfde hoofdstuk. Er staat er in vers 54. Toen Jezus Capernaum binnengegaan was, kwam er een hoofdman, een soort kapitein, over 100 naar hem toe. Dat is een Romeinse hoofdman. Die hem smeekte: Heere, mijn knecht ligt verlamd thuis en lijdt hevige pijn. En Jezus zei tegen hem: ik zal komen en hem genezen. En de hoofdman antwoordde en zei: Heere, ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt, maar spreek slechts een woord en mijn knecht zal genezen worden. Wauw. Stel je voor. Mijn vrouw is ziek en ik ontmoet Jezus op de snelweg naar Groningen. En Jezus zegt tegen mij van: nou, ik kom mee met je in de auto en ik ga voor je vrouw bidden. Nou, dan hadden jullie het anders moeten laten prediken hier. Maar hij zei: nee, spreek slechts een woord. En want ook ik ben een mens onder het gezag van anderen en heb zelfs soldaten onder mij. Ik zeg tegen de een: ga, en hij gaat, en tegen de ander: kom, en hij komt. En tegen mijn slaaf: doe dat, en hij doet dat. Toen Jezus dit hoorde, verwonderde hij zich dat hij zoveel geloof vond onder een niet-Jood. En in vers 12 staat: en Jezus zei tegen de hoofdman: ga heen en het zal u gaan zoals u geloofd hebt. En zijn knecht is gezond geworden op datzelfde moment. Weet je, als Jezus een woord spreekt, dan bedoelt hij het ook. Dan meent hij het ook. En ik denk soms, ja, als een voorganger spreekt, of een andere prediker spreekt, dat is hij is, het gaat niet om die voorganger, het gaat niet om dienst, maar het gaat erom dat hij een spreekbuis is van God. Met dezelfde God. Dus als het woord komt, we willen allemaal wel, hè, dat Jezus tegen ons spreekt elke zondag, toch? Of niet? Maar dat doet hij ook. Door profetie, door in de gemeente, door degene die predikt. En het gaat helemaal niet of die voorganger bruin is of wit. Of die uit Syrië komt, of uit Nederland, of uit Engeland, maakt helemaal niks. Maar het is het woord van God. En als je het woord gelooft, dan op dat moment kan je genezen worden. Ik kan je dingen vertellen die je meegemaakt hebt. Op een gegeven moment moest ik spreken in de kerk waar ik een paar keer gesproken word. En er gebeurde wat genezing, er waren mensen kwamen te keren. En afloop kwam een vrouw naar me toe. Ik ken die vrouw helemaal, ik heb nooit met haar gesproken. Ze zegt: nou, dat is zo begon ze. Ze zegt: nou, ik mocht je helemaal niet. Ik denk: oh, wat een bemoediging. Na een prediking. Ik denk: je bent bijna Nederlands, eerlijk als je bent. Hey, ik mag je helemaal niet. Ik denk: oh, ja. Ik ben benieuwd waar dit heen gaat. Dan zegt hij: maar, zegt ze, ik had een gezwel in mijn borst. En die is nou weg. Dus ik denk: je moet wel goed zijn. En ja, oh. Was net of ik van de sauna vandaan kwam. Maar weet je, het woord kan komen en je kan genezen. We hadden genezingsdienst in een katholieke kerk. En wij deden altijd niet alleen in de kerk, maar deden ze in buurthuizen en scholen en universiteiten. En we zaten aanbidding te doen en er was een heel gezin uit India, van de Punjabi. En de moeder was tot bekering gekomen. Ze hadden 6 kinderen en 2 van de kinderen waren ook tot bekering gekomen. En de man die ging al naar de kerk, ik kwam soms naar de huisgroep. En die was al, ik weet niet, was zo 4-5 maanden kwam die al naar de kerk. En ik was nog steeds niet tot bekering gekomen. Ik denk: wat raar. En naast hem zat de moeder van die man. Oh ja, tussen haakjes, die man, die was in de hij was een cocaïne dealer. En hij was in de gevangenis gekomen. In de gevangenis hadden ze, ik weet niet of ze helemaal verbrijzeld hadden, maar ze hadden wat met zijn polsen gedaan. Waarschijnlijk omdat hij uit India kwam en hij kon zijn handen niet meer gebruiken. En naast hem zat zijn vrouw, die was zijn moeder, en die sprak helemaal geen Engels. Die heb je ook, hè, in Engeland. Dus mensen die al 30, 40 jaar in Engeland wonen, nog geen taal spraken. En dus we waren aan het aanbidden. Kan je nog herinneren in Wally Range? Ja, ze kan nog herinneren. En midden van de aanbidding zegt God, ik wil dat mensen, alle mensen hun handen omhoog steken. En ik ga ze genezen. Je moet niet voor ze bidden. En soms ga je argumenteren met God, hè?
Ja, maar Heer, ik heb het woord nog niet gesproken. Heer, ze moeten eerst het woord horen, want geloof komt door het horen en het horen door het woord. Heer, zal laat maar. Nou, als de Heer laat maar tegen me zegt, dan weet ik dat ik het heel snel moet doen.
En dus dat deed ik. En die man die ze niet kon gebruiken, die werd in één klap genezen. En daarna was hij de klusjesman. Hij kon alle zware dingen in het kerkgebouw. Kon die tillen en versjouwen. En zijn moeder, die was dat helemaal kreupel met de artritis. Die werd ook van top naar botten, van zijn top tot zijn zool, van zijn hoofd tot zijn zool, werd ze ook genezen. Die sprak niet eens. Weet je, maar als God iets zegt, of het nou echt door een profetie is, en niet van die gekke profetie, je weet wat ik bedoel. Maar echte profetie, als echt God is, dan moet je gewoon geloven en dan gaat het gebeuren. Wauw. Dus dit is een... Hij zegt, ik ben het niet waard. Nou, dat is ook mooi. Dat is ook mooi, hè? Dat je weet dat we... Ik ben niks waard. Of wel wat waard in Christus. Maar buiten Christus ben ik niks waard. Hij was een Romeinse soldaat. Hij was een bezetter. Stel je voor... dat terrorist naar je toe komt. En hij is ziek. Zeg wie?
Ik hoor dat jij een christen bent. Wil je voor mij bidden? Nee, je moet je eerst bekeren.
Nee. Maar hij heeft helemaal geen recht. Wij hebben ook nergens recht op. Maar het is God lief is, God liefde is en hij ons genadig is. Ik ben een nieuwe hart. Maar waar komen we naar God toe? Ja, maar Heer, u moet mij genezen. U moet dit wonder voor me doen, want ik geef elke week mijn tiende. Nou, God wil dat je tiende doet, maar niet zodat je wonder ontvangt. Dat is omdat je uit liefde tiende geeft.
Ja, maar Heer, ik ben heel goed. Ik ga elke zondag naar de kerk.
Heer, ik ben echt wel goed, want die andere broeder... Die mist 40 zondagen per jaar. En ik mis er alleen maar 39. En ik ga nog naar de kring. En ik ga naar de gebedsavond. Kan je helemaal niet naar Jezus te komen? Jezus, ik ben niet waard. Maar u bent liefde. Maar hij zei nog wat anders. Hij zei dit. Dat is heel belangrijk in Nederland. Ik geloof dat dit een woord voor Nederland is. Hij zegt, ik ben ook maar een mens. Maar ik herken iets in u, wat ik ook herken in mezelf. En hij zei, Jezus, hij zei niet, Jezus, u bent een man van autoriteit. Wij halen in Nederland halen we allemaal mensen met autoriteit, salving, die halen we allemaal, die zetten we op platforms. Maar hij herkende wat anders. Hij zei, Jezus, u bent een man onder autoriteit. Als je een leider wilt zijn... En je staat niet onder autoriteit, dan ben je in Christus ben je gedisqualificeerd. Als iemand een leider is en is niet toegankelijk, dan ben je gedisqualificeerd. Want Jezus was een man onder autoriteit en hij zei dit. Hij zegt, ik ben ook een hoofdman. En ik sta onder autoriteit van de keizer. En maar omdat ik onder autoriteit sta, heb ik ook autoriteit. Dus als ik tegen een soldaat zeg van, doe dat, dan gaat hij dat doen. En als ik tegen een soldaat zeg, doe dat niet, dan doet hij niet. Waarom? Want het heeft niet alleen met mij te maken, het heeft met God te maken. En hij herkent dat in Jezus. Want dus als Jezus wat zei, dan gebeurde het ook als je het geloofde. En als die Jezus aangevallen zou worden door demonen, dan had die demonen hadden ook met God te maken. Dus het ging niet alleen om Jezus, maar hij stond onder autoriteit. En ik geloof in Nederland wordt het tijd dat de mensen die naar de kerk gaan, dat ze ook onder autoriteit staan. Maar God heeft leiderschap in de gemeente aangesteld, een voorganger aangesteld, oudsten aangesteld. En als je dat accepteert in Christus, dan ontvang je ook autoriteit. En dat is echt waar. Dat is echt waar. Wauw. Ik zal je wat vertellen. We waren in een gedeeltenis in Haaienbrood en er was een vrouw die was helemaal kreupel. Zo. Dus zo kreupel. En ze kwam naar voren en ze had artritis. De vingers waren afschuwelijk. En ze werd geduwd door een man die niet haar man was. En ze had haar man verlaten. En ik wou met haar gaan bidden. En toen zei de Heer tegen mij: jij moet je man vergeven. En je moet voor hem gaan bidden. Nou, dat wil ik niet. En ik zeg nou, ik wil nog duidelijk zijn. Bidden. Dat hij... Jouw man gezegend is in zijn financiën, in zijn werk, in zijn werk, in zijn gezin en alles. Ze stijgerde. Maar weet je, ze was weggegaan onder de autoriteit van haar man. En ze stond niet meer onder autoriteit. Ja, ze was wel, leefde wel met iemand samen, maar dat is geen wettige relatie. En uiteindelijk bad ze. En ik hoefde helemaal niks te bidden. Was jij bij me? Stond jij naast me of niet? En zij liep zo... de rolstoel uit. Waarom? Omdat ze onder autoriteit ging staan. En haar vingers die waren helemaal normaal. Ze kon weer gewoon normaal lopen. Waarom? Omdat ze onder autoriteit ging staan. En daar, ik geloof dat een heleboel mensen, daar, je kan naar Pietje Puk gaan en Jantje Puk en Dennis Puk en Herman Puk en Pukkie Herman. Doet er niet toe of ze gezalfd zijn of niet. Je moet onder autoriteit staan in een plaatselijke gemeente. Waar God autoriteit geplaatst heeft. En dan zal je in één keer zien. Hoe gaat de zalving komen in je leger? Was een Romein. Want ik ben ook een mens onder gezag van anderen. Onder wiens gezag sta je? Onder Christus. Ja, dat zijn we allemaal. Maar is ook, God heeft ook mensen over ons geplaatst. God heeft mensen over mij geplaatst. Toen wij geloofden van de Heer dat we echt naar Engeland moesten, hebben we het ook voorgelegd naar voorgangers binnen MFG. En met mijn hand op mijn hart, als Jacob tegen mij gezegd heeft: Raymond, ik geloof dat het absoluut fout is, was ik niet gegaan. Of als Sier dat gezegd, was ik niet gegaan. Want ik geloof dat God mensen ook niet in alles misschien, maar in bepaalde gebieden van mijn leven, dat ik die moet laten spreken in mijn leven en daar ook wijsheid van God van gekregen. Daar heb ik ook geloof voor nodig. Want Jacob had ook tegen gezegd: ja, maar nee, we kunnen hier niet missen in Nederland. Of misschien zal hij wel gezegd: ja, ga maar heel snel. Weet je, maar weet je moet mensen laten spreken. En dat is echt waar, als je in mijn leven kunt allemaal vragen waar ik hele belangrijke beslissingen heb moeten nemen. Die me heel veel gekost hebben, maar gedaan in samenspraak met andere mensen die ik in mijn leven heb laten spreken. En dan moet je kijken naar de volgende. Allemaal in hetzelfde hoofdstuk. En, in vers 20. En zie, een vrouw die al 12 jaar bloedvloeien had, kwam van achter naar hem toe en raakte de zoom van zijn bovenkleed. Ja? Want zij zei bij zichzelf. Weet je, geloof spreekt. Begint in je hart. Een andere vertaling zegt: zij sprak in haar hart. Begint in je hart. Dus ik kan hier over genezing praten en ik kan tegen je zeggen, wie dan ook, tegen jou: God is jouw geneesheer. Maar als je dat niet gelooft, dan werkt het niet. Je moet het zelf geloven. Je hebt nou predikers die zeggen ook: ja, zeg me maar na. Ik ben een miljonair. Nou, dan kan je 1000 keer achter elkaar zeggen: ben je dan een miljonair? Nee. Ik kan ook zeggen dingen na zeggen. Ik kan ook zeggen: ik ben een ezel. Verander ik dan in een ezel? Nee. Ik kan zeggen: ja, 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 ja. Maakt dat me een ezel? Nee. Dus je kan alles zeggen. Maar als het niet uit het hart van je komt, omdat het woord van God niet centraal staat in het hart, dan heeft het helemaal geen effect. Maar als ik zijn bovenaan, zal ik gezond worden. En Jezus keerde zich om en zag haar en zei, heb goede moed, dochter. Uw geloof heeft u behouden. En de vrouw was vanaf dat moment gezond. Maar ook een vrouw in die tijd, die bloedvloeiing had, die mocht ook niet in aanraking komen met anderen. Daarom ging ze van achterom. Ze ging niet van voren, want dat mocht niet. Ze was al 12 jaar, ze had een vorm van kanker voor 12 jaar. Krebs. En ze had die kanker, dus mensen wisten. Als je het parallel schriftgedeelte ziet, ze ging naar de doktoren. En ze had alles verkocht wat ze had. Ze was alleen nou ook arm geworden. In plaats van beter werd ze slechter. En soms denk ik ook, als een dokter wat zegt. En God zegt wat, dan gaan mensen, christenen, kiezen voor dokters. Want doktoren zijn goden in Nederland. Hè? Ik zeg niet dat je niet naar de dokter moet gaan. Dat zeg ik helemaal niet. Maar ga eerst naar God toe. Ga eerst naar God bidden. En ze ging van achterom. En ze geloofde in haar hart en ze sprak het ook. En ze ging naar hem toe. En dus je moet je voorstellen, als Jezus ergens was, dan was er altijd een menigte. Ja? Dus Jezus, er was een menigte. Dus zij kruipte, duwde mensen opzij. Het maakte helemaal niet uit wat mensen dachten. Kan je nagaan. U lijkt me een statige vrouw. Stel je voor, mensen komen om naar voren voor gebed en je zit achteraan. En u gooit iedereen omver en zegt, ja, Raymond, ga voor me bidden. Wat denk je? Zelfs die goede mensen in de helperkerk. Wauw. Wordt tijd die vrouw zich bekeert. Ja, maar zo was het. Ze had één ding voor ogen. Ik moet Jezus aanraken. Maakt niet uit wat de mensen denken. Als je afwijzing in je leven hebt, dan probeer je goedkeuring te vragen van iedereen. Alles wat je doet is om goedkeuring te krijgen. Om geaccepteerd te worden. Je doet dingen omdat je doet lief omdat je wil dat andere mensen je lief hebben. Weet je, dat hoef ik allemaal niet meer te doen. Ik hoef niet meer te proberen met de mensen me lief te hebben. Lukt me toch niet bij Jacob? Nee hoor. Maar ik kan niet voorstellen dat mensen me niet lief hebben. En ik ben niet trots hoor. Nee. Nee, maar omdat ik weet dat Christus me lief heeft. Ben ik van overtuigd. Alles wat ik doe, niet op die basis, heeft helemaal geen zin voor God. En dus, ze kruipt, alles wat in de weg stond, dat gooiden ze uit de weg, mensen, mannen. En dan zegt Jezus in dat parallelschriftgedeelte, zegt hij, wie heeft mij aangeraakt? Raar, hè? Het is een hele menigte die hem probeerde aan te raken. Maar er was één verschil, deze vrouw raakte hem aan in geloof. Als je naar de kerk gaat, waarvoor kom je naar de kerk? Een leuke preek te horen? Fellowship te hebben met Marja? Of Willemijn? Of je dit jaar? Is heel gezellig om met ze te praten, vind ik wel. Hè? Maar het gaat erom, dat waarvoor ga je naar de kerk? Als ik naar een gemeente ga, dan ga ik naar een gemeente en dan wil ik God woord horen voor mij. Maakt niet uit wie er spreekt. Ik wil Gods woord. Ik wil dat de gemeente een feestviering is. Thuis aanbid ik God ook op een andere manier. Maar in de gemeente op zondag verwacht ik dan met z'n allen, wauw! Yes, come on, we'll go for it! En we niet moeten wachten. Ja, maar come on mensen, het is tijd voor de aanbidding. Laten we gaan staan. Je wilt springen, man. Je wilt God aanraken. Je wilt God horen. En dan. Je wilt uit de gemeente gaan op de zondagmorgen. Je wilt een veranderd persoon zijn. Daarvoor kom ik naar de gemeente. En als iedereen dat doet, man. Je hebt geen worship leader meer nodig. Dat gaat vanzelf. Maar zo is het. En je zegt, ja maar. Hey. Iemand heeft mij aangeraakt, want er is kracht van me uitgegaan. Dus hij wist dat al die mensen me hadden aangeraakt, maar omdat die vrouw hem aanraakte in geloof, met kracht uit zijn lichaam vrijgezet door zijn geest. En raakt het lichaam die andere vrouw aan. En sommige mensen denken ook wel, voorgangers, die doen helemaal niks. Joh, de ene zal niet zijn werk is zondagmorgen. Maar weet je, als je echt het woord van God brengt, onder salving, met de voorbereiding, dat gaat heel veel energie uit. Is dat zo? Ja, ik heb je dit jaar, ik weet dat jullie prediken. Gaat heel veel energie uit, soms ben ik back af. Als je voor mensen gaat binnen, als je demonen gaat uitgooien, dan ben je daar back af. Soms wil ik gewoon alleen maar slapen. Omdat de energie gaat uit je, kracht gaat van je vandaan. Oh, 12 uur. Oké. Okay. En Jezus keerde zich om, zag haar en zei, heb goede moed, dochter. Uw geloof heeft u behouden. En het woord behouden is het Griekse woord sozo. Nou mag je me wel nazeggen. Sozo. Zotzo. Oh, joh. Hij is een echte Griek, hè? Als je naar hem toe gaat, heeft hij ook altijd olijven en, hè? En walnoten. Kom op met Griekenland, hè? Maar zotzo, is dat zo? Zotzo, zotzo, zotzo. Zeg het allemaal na, zotzo. Zotzo. En dat betekent niet alleen, dat is in heel veel dingen vertaald. Een van de dingen is gereinigd, genezen, gered, bevrijd. In Gods voorspoed komen. Ander denken. En dat is allemaal, dat hoort allemaal bij elkaar. God wil je net zo goed genezen als dat je wilt redden. Het is dezelfde zotzo. En als je dat eenmaal pakt, dan verandert je leven. Want eigenlijk, als ik een definitie geef van het zotzo, is dat God je wilt brengen uit de warmorde, uit de leegte, uit de chaos, uit wat dan ook. En die wilt je brengen in de heelheid van Gods orde. En dat wilt God doen. Niet allemaal gekke dingen doen, maar hij wilt in de heelheid van Gods orde. En dat wilt hij voor ieder van jou, van jullie en ook voor mij. En misschien heeft het wel een hele tijd geduurd. Nou, deze vrouw is 12 jaar ziek. 12 jaar. Ja? En Jezus zegt, dochter, dochter. Dochter. Jullie zijn niet alleen Syrische vrouwen, jullie zijn dochters. Dochters. Mooi, hè? Een oudere man zegt hij ook niet tegen. Grootvader. Zoon. Het is niet alleen maar grootmoeder, en natuurlijk. Maar God, dochter. Je bent alleen niet een man. Zoon. Ik ben niet een vrouw. Ik ben de dochter. Dat is heel wat anders. Dat is die relatie. Die familierelatie. Ja? En daar gaat het om. Oké, kunnen we gaan staan? Weet je, Gods woord is gekomen, dat geloof ik echt. En weet je, God spreekt. God is soms een spreekbuis die door van de voorkant spreekt, maar God wil nu tegen je spreken. Wat is in jouw leven, wat is het gebied waar de doorbraak van moet komen? Nou, ik weet, ik heb mensen die hebben financiële problemen, problemen met hun kinderen, problemen met hun huwelijk, problemen van hun werk. En als je die muur ziet, dan kan je al die problemen daar neerzetten. En dan kan je overal gaan slaan in gebed. En er gebeurt niks. Maar wat je moet doen, wat is het gebied waar je een doorbraak moet hebben? En op dat punt moet je gaan hameren. En focussen je gebed. En als het gat daar komt, dat kan je misschien wel 100 keer slaan. Misschien wel 1000 keer, maar als het gat er eenmaal is, dan brokkelt de rest van de muur heel snel af. En ik geloof dat er mensen zijn hier die moeten focussen op datgene in hun leven, wat hun stopt om echt verder te gaan met God. Ja, het kan een ziekte zijn, het kan kinderen zijn, het kan huwelijken zijn, het kan financiën zijn, het kan werk zijn, het kan afwijzing zijn, het kan rebellie zijn. Het kan van alles zijn. Je gedoopt bent in de Heilige Geest. En ik wil dat je nu naar God, met God gaat zeggen. Laat God tegen je spreken. Wat is het? Niet alleen wat jij denkt, maar wat zegt God? Wat is het cruciale punt in die muur die doorbroken moet worden in mijn leven. Kan je man zijn, kan je vrouw zijn, kan je kind zijn, kan je vader zijn, kan je moeder zijn, kan je grootvader zijn. En ga daar, het kan misschien zijn dat je geen vrienden hebt op school, of geen christelijke vrienden, wat dan ook. Bediening kan het zijn, maar dat is het allerlaatste, dat komt vanzelf. Laat God tegen je spreken, God is een sprekende God. En dan ga tegen God zeggen, hef je handen op, Heer. Heer, die rugzak, die hef ik naar u op, doe dat. Beide handen. Steek beide handen op. En verbeeld je dat je die rugzak draagt. Ja? En gooi die in geloof. Gooi die rugzak hier. Gooi die hier. Naar deze glazen pulpit. En laat het daar. En zeg, God, kom in mijn leven. Kom in het centrum van mijn hart. Heer, ik wil niet al die zijkamertjes. Ik wil het centrum van mijn hart. Het centrum van hart, daar wil ik dat u bent. En laat God je aanraken. En geloof dat, de Bijbel zegt, als je gelooft naar de wil van God, dan mag je hem danken, omdat je weet dat je het al ontvangen hebt. Ga God danken. Zeg, Heer, dank u. Dank u dat u dat wonder gaat doen in mijn leven. Dank u dat u afrekent met afwijzing. Dank u dat u afrekent met rebellie. Dank u, Heer, dat u afrekent dat ik misschien uit het buitenland kom. Omdat ik mensen tegen me gezegd hebben, je bent te oud. Of mensen hebben tegen je gezegd, je bent te jong. Of mensen hebben tegen je hebt niet genoeg een goede baan. Of mensen hebben tegen je gezegd, weet ik het wat allemaal. It's all rubbish, it's the word of God. Ja, breng het bij God en zeg, Heer. Heer, kom met uw geest, bevrucht door uw geest het woord dat u tot mij gesproken hebt. En laat er van binnenuit een embryo, een geestelijke embryo geboren, dat een kind ter wereld zal brengen. Het wonder, het wonder, het wonder. Ik bedoel niet alleen natuurlijk, maar gewoon het wonder van dat God het zaad bevrucht heeft. Het zaad van het woord door de Heilige Geest. Dank u, Heer Jezus. Dank u, Heer Jezus. Heer, ik wil u danken. Raak mensen aan, Heer, in het diepste van hun hart. Heer, dat ze vrij mogen zijn en waarlijk vrij. Heer, dat ze je rugzak ook echt achter mogen laten. Dat ze vrij zijn, dat ze kunnen huppelen in hun hart. Heer, u zegt in Maleachi, Heer, dat ze zullen huppelen als kalveren die uit de stal vrijgezet worden om te genieten van de lente die er komt en de zomer die er komt, Vader. Ik dank u dat ze, ik bid voor deze gemeente, Heer. Dat ze een geestelijke lente mogen ervaren. En dat ze een geestelijke zomer, dat ze het kunnen pakken, die komt voor de gemeente, maar ook voor de individuen, Vader. Dank u daarvoor, Heer, in Jezus' naam. Dank u, Heer Jezus. Amen. Amen.